Nou, goedenavond. Nogmaals. Ik wilde in het kader van de wet en de belofte toch nog maar een keertje bij Hebreeën 6 en 7 stilgestaan. Om het niet al te snel af te raffelen. Vandaag, nog een keer Abraham, Melchizedek en Christus. Wet en belofte. En dan ook Hebreeën 7 in een wat groter verband. Ja, daar willen we even naar kijken. Daar heb ik zo meteen nog een kleine handout. Als we daar naartoe komen. Maar Hebreeën 6, het laatste gedeelte, spreekt over de belofte. En dat is in principe de belofte van God aan Abraham. Ja, dat zie je in vers 13 tot en met 20. Daar komt dat woord belofte een aantal keren voor, of beloven. En die belofte die God heeft gedaan, die werkt een hoop uit. En dat woordje hoop vind je dan ook in vers 18 en 19. En Paulus zegt tegen deze Hebreeën: deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot het binnenste heiligdom. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Dus daar legt hij het verband tussen de belofte, de hoop en Jezus als de voorloper, priester naar de ordening van Melchizedek. En ja, die term is een buitengewoon belangrijke term in Hebreeën. Als je Melchizedek niet begrijpt en de ordening van Melchizedek niet begrijpt, kun je eigenlijk de hele Hebreeënbrief niet snappen. Nou, vandaar dat ik denk dat het nog wel goed is om er nog een keer bij stil te staan. Overigens, en dat is wel interessant, Abraham wordt niet hier voor het eerst genoemd. Ja, we hebben het over de belofte aan Abraham. Maar Abraham die vind je in Hebreeën al eerder terug. En Paulus die neemt er eigenlijk een voorschotje op alles wat hij wil gaan zeggen. En dat is in Hebreeën 2. En in Hebreeën 2, dan werkt hij toe naar de hoge priester. Ja, vers 17. Daarom moest hij, en dat is dan de zoon over wie het de hele tijd gaat, die meer is geworden dan de engelen, aan wie de toekomende wereld is onderworpen. Ja, dat is de zoon. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hier zie je het werk van de hoge priester in Leviticus 16, de zonde van het volk verzoenen. Maar omdat hij aan de broeders gelijk is geworden, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hij weet van de zorgen, van het lijden. Hij weet van de zwakheden van ons bestaan. Zo'n hoge priester hebben we. Maar ik zei net, het ging maar even om Abraham in Hebreeën 2. En die naam, die wordt eerst genoemd, nou ja, niet letterlijk genoemd, in vers 11. Immers, zowel hij die heiligt, dat is in dit geval de leidsman uit vers 10, Christus, de zoon, dat is hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, dat is zijn volk, de broeders, zijn allen uiteen. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Nou, dat lijkt een beetje op dat vers wat ik net heb gelezen. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Zij zijn allen uiteen. En dan is dan de vraag van, ja, wie wordt hier nou bedoeld met die ene? Zij zijn allen uiteen. Ja, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden. En dan de reden erachter, daarom schaamt hij zich en niet voor hen broeders te noemen. Nou, die ene, die naam, die wordt dan een eindje verderop genoemd, dat is Abraham. Want de broeders zijn allemaal uit Abraham, uit die ene. En Christus is ook uit hem. En om dat een beetje toe te lichten, moet je naar vers 16. Daar vind je dus de naam van Abraham. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broers gelijk worden. Het is een moeilijk vers. En helaas is de vertaling niet helemaal correct naar mijn idee. Wat staat er nou? Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan. Hij staat met mij in mijn Bijbeltje met een hoofdletter geschreven. En bij jullie waarschijnlijk ook. En dat suggereert dan, dat is de Zoon, of dat is God, of dat is... Hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Nou, dat aannemen, dat is vastgrijpen, vastpakken. En wie is die hij? Nou, dat is volgens mij de hij die daaraan vooraf gaat. Dat is de dood. Ja, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, vers 14, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Ja, dus wat schrijft Paulus? Dat Christus vlees en bloed is geworden. Hij heeft deel gehad aan het vlees en bloed. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En dan staat erachter, want waarlijk, werkelijk, hij, dat is dan de duivel of de dood, weet ik niet precies, hij, die vat de engelen aan. Nee, hij vat het zaad van Abraham. Zijn aanval, de aanval van de duivel en van de dood, is gericht op het zaad van Abraham. En dan volgt daar, heel logisch, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Zodat hij ook aan de aanval van de dood en de duivel weerstand moest, of eigenlijk eraan onderdoor moest gaan. Ja, dus de redenering van Paulus in dit gedeelte. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. En dan gaat hij vertellen wie die ene is. Dat is van Abraham. En dat zie je dan in het vervolg. Ja, omdat nu kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daar een deel gehad. Dus hij is ook een kind van vlees en bloed geworden. Is aan de broeders gelijk geworden. En allen te verlossen, om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dat is de wijze waarop Christus de dood, de duivel, teniet heeft gedaan. Dat vind je dan in vers 16. Vers 14. Want werkelijk hij, die hij is dan niet hij met de hoofdletter, want werkelijk hij, dat is de duivel of de dood, kan naar allebei verwijzen, die grijpt de engelen niet aan, of die grijpt het zaad van Abraham aan. En daarom moest Christus aan de broeders gelijk worden. Daarom moest hij vlees en bloed deelachtig worden. Omdat hij op die wijze, zij die in angst voor de dood leefden, en onder de macht van de duivel waren, om die op die manier te verlossen. Door één te worden met hen. En daar vind je dus die naam Abraham. Ze zijn allen uit één. Dus Christus zelf is ook uit die ene, uit Abraham, net als de broeders. Nou, nu gaan we terug naar Hebreeën 6. Daar was het maar uiteindelijk om te doen. Maar het is wel goed om die dit in je achterhoofd te houden. Dus we hadden de belofte. De belofte werkte de hoop. Vind je in Hebreeën 6, vers 13 tot 20. En die hoop, die hebben we als een anker voor de ziel, zegt Paulus tegen de Hebreeën. Vast en onwrikbaar. En dat is die voorloper. De voorloper, Jezus Christus. Dus diezelfde die uit Abraham is. Dezelfde die je lijden en sterven deelachtig is geworden van de broeders. Die hebben wij nu als een anker der ziel in het voor, achter het voorhangsel. Nou, hoe kan dat? Hoe kan je nou iemand die vlees en bloed is deel geworden, die de dood heeft ondergaan, hoe kunnen we die nou als een anker der hoop hebben achter het voorhangsel als de hoge priester? Nou ja, het antwoord, dat begrijp je inmiddels wel, dat is de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo heeft hij die dood overwonnen. Zo is hij ten hemel gevaren en zo zit hij verwachtende, ja, zodat zijn vijanden worden gezet op een voetbank aan zijn voeten. Nou, hij is daar nog steeds, is die hoge priester, en hij is daar ook verwachtende. Net als zijn volk. Verwachtende dat hij weer uit het heiligdom tevoorschijn komt en zijn vijanden als een voetbank aan zijn voeten legt. Maar dan is die vraag, ja, dus Paulus die begint daar te spreken over een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar hoe zit dat dan met dat priesterschap naar de ordening van Aaron? Ja, we hebben gezien dat priesterschap, dat kwam onder de wet, maar dat priesterschap gaf de tienden in de persoon van Abraham aan Melchizedek. Weet je nog, dat is dat eerste gedeelte van Hebreeën 7. Melchizedek die zegende Abraham als hij terugkomt van die veldtocht. En Abraham geeft hem de tienden. En dan zegt Paulus, dat is dan ja, volgens de redenering van dus niet alleen Abraham, maar ook de Levieten die gaven dus de tienden. Want Levi die zat nog in de lenden van Abraham, die waren nog helemaal niet geboren, dat zou pas jaren later gebeuren. Maar die geven dus als het ware ook hun tienden aan Melchizedek. En het punt is wat Paulus wil maken, degene die zegent is altijd meerder dan degene die gezegend wordt. Dus deze Melchizedek, zegt hij al gelijk, is meer dan het priesterschap van Aaron. Melchizedek die staat boven Aaron. En dat bewijst Paulus dan op zijn, ja, toch een beetje Joodse manier denk ik. Dat bewijst hij dan van Abraham die gaf de tienden aan Melchizedek. En in Abraham gaven de Levieten dus de tienden aan Melchizedek. En Melchizedek zegende Abraham en de meerdere zegent de mindere. Ja, we kunnen het een beetje vatten. Dus, maar dan zitten we nu met een probleem. Ze hebben twee priesterschappen. We hebben twee priesterschappen. Een priesterschap naar de ordening van Aaron en een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De een hoort bij de wet en de ander hoort na de wet. En na de wet is de belofte. En daar wilde ik het vandaag dus over hebben. Hoe kom ik bij na de wet? Nou, lees maar met me mee aan het eind van Hebreeën 7... En dan zien we al gelijk een paar hele belangrijke dingen. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn. Tot hoge priester moet je dan even achteraan denken. De wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn. Tot hoge priester. Maar, dat hoef je niet eens achteraan te denken. Het staat er gewoon aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Ja, dus we hebben de wet, zwakke mensen die tot hoge priester worden gesteld, en we hebben na de wet, en dat is de zoon die tot hoge priester wordt gesteld. De zoon die zelf ook dus is geworden uit die ene, uit Abraham. En nogmaals, als we het over Abraham hebben, en dat blijf ik herhalen, dan kijken we dus over de wet heen naar na de wet. Abraham heeft niets geweten van die wet. Dus die ene die uit Abraham komt, die is ook na de wet, de zoon. En die zoon, die is gesteld tot hoge priester. Alleen dan niet volgens de wet. Dat kan ook niet, want ten eerste kwam hij uit Juda en hij was na de wet. En dat na de wet, dat ziet op zijn opstanding, op een nieuwe leven, wat met die wet op zich niets van doen heeft. Hij is wel door die wet heen gewandeld, hij is onder de wet gekomen, hij is besneden, hij heeft alle wetten onderhouden en volbracht. Hij heeft de feesten van Israël gevierd, hij is zelfs gehoorzaam geweest tot aan de dood van het kruis. Compleet de wet vervuld, compleet onder de wet geweest. Totaal. En toen hij is opgestaan, dan hebben we die periode na de wet, waar Paulus hierover spreekt. Nou, en dat onder de wet en na de wet, dat stelt Paulus hier in Hebreeën 7 tegenover elkaar. Naast elkaar. Er zitten allerlei interessante tegenstellingen in. We hebben er al een aantal gezien de vorige keer. Bijvoorbeeld in vers 1, Aaron en Melchizedek. Ja, dat zijn, sorry, in vers 11, de ordening van Melchizedek en de ordening van Aaron. En dan in vers 12 zien we dan ook dat er een verandering van wet plaatsvindt. Er komt een einde aan die wet, dus er is een verandering. En dat heet dan bij Paulus in Hebreeën 7, na de wet. Iets, vers 16, dat bevestigt dit ook. Vers 15 zegt het al, en dit wordt nog veel duidelijker. Paulus die heeft dus wel, ik zal maar zeggen, compassie met ons en met jullie, van het is kennelijk allemaal behoorlijk ingewikkeld, de Melchizedek en Aaron. En dan zegt hij, nou, nog een keer, en het wordt nog veel duidelijker, zegt hij dan. En wat wordt er dan veel duidelijker? Als er naar het evenveel van Melchizedek een andere priester opstaat. Een andere priester. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming. Eigenlijk staat daar op grond van het vleeselijk gebod. Vind ik veel mooier, want dat verwijst weer naar de wet. Hij is dat niet geworden vanwege allerlei vleeselijke richtlijnen. Ja, er waren geen regeltjes, nee. Hoe is hij dat geworden? Heel mooi. Uit kracht van onvergankelijk leven. De kracht van het onvergankelijke leven. En die kracht die heeft altijd te maken met de opstandingskracht. Dus hij is die hoge priester geworden uit de kracht van het onvergankelijke, het onverderfelijke leven. En dan vers 17, hij getuigt immers, ja, want hij getuigt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat bewijst dus ook vers 19. Vers 19 zegt, de wet heeft helemaal niets tot volmaaktheid gebracht. Ja, want Paulus die begint in Hebreeën 7 vers 11. Waarom is er nou een ander priesterschap nodig? Waar is dat nou voor nodig? Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Staat er in vers 11, het eerste stukje. Nou, dat is nou het hele punt. Die volmaaktheid kon niet tot stand worden gebracht. Niets kon volmaakt worden. Volkomen worden, volwassen worden. Hoe je het ook vertalen wil. Dus, en dat zat hem dan niet in de wet en dat zat hem ook niet zo in het hoge priesterschap. Nee, dat zat hem in het gebrek van het vlees, het menselijk zondige vlees. Dat is het probleem. En de wet kon niets tot volmaaktheid brengen. Maar wat wel? Maar de totstandbrenging van een betere hoop. Waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En die totstandbrenging van een betere hoop, dan grijpt Paulus weer terug op Hebreeën 6. Waar komt die hoop vandaan? Die komt uit de belofte. De belofte van, er is een belofte gedaan, die wordt tot stand gebracht. En dat geeft een betere hoop. En een betere hoop dan die de wet kon geven. Waardoor wij tot God naderen door middel van de voorloper. Ja, dat is eigenlijk de trits die je hier ook weer terugziet. de voorloper is ingegaan in het heiligdom. De priesters onder Aaron, dat is een andere tegenstelling, die zijn priester geworden zonder eedzwering. Ja, ze volgden elkaar gewoon op. Als de ene hoge priester, als de vader overleed, dan werd de zoon, die werd hoge priester. En zo ging dat de eeuwen door, van vader op zoon werd er doorgegeven. Daar was geen eed voor nodig. Want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, staat er in vers 20. Maar hij, je bent weer, de zoon, de priester naar de ordening van Melchizedek, hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zie je hoe die dingen, hoe Paulus bezig is die dingen tegenover elkaar te zetten, onder de wet en na de wet. Dus de wet, wat hebben we inmiddels? Het vleeselijke gebod stelde de priesters aan. En Christus is hoge priester geworden uit kracht van het onvergankelijke leven, de opstanding. De wet kon geen ding volmaakt brengen, tot volmaaktheid brengen. Christus kon wel alles tot volmaaktheid brengen. De priesters naar het priesterschap van Aaron, die konden niets tot, die werden geen priester zonder eedzwering. En Christus is het geworden met eedzwering. En die eed, die staat hier dus: de Heer heeft gezworen, jij bent priester naar de ordening van Melchizedek. Zo is Christus ook, vers 22, in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel betere verbond. De wet hoorde bij het oude verbond. En dus deze hoge priester hoort bij een veel beter verbond. Nou, dat gaat Paulus in Hebreeën ook verder uitleggen. Dat moet dan natuurlijk ook wel. Als je het over de verbonden hebt, dan moet je ook, dat ook uit gaan leggen. Nou, dat doet hij in hoofdstuk 10. Een beter verbond. En dan zegt hij, dat is het nieuwe verbond wat God met Israël sloot. En daar is hij hoge priester van geworden. En dat is helemaal niet meer afhankelijk van mensen. Of van het priesterschap, menselijk priesterschap. Nee, we hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek achter het voorhangsel. Als een anker van de ziel. Want dat had God aan Abraham beloofd. En dat geeft hoop. Omdat we door hem tot God mogen naderen. Er was nog een puntje, vers 24... 23 en 24. Onder de wet, in vers 23, had je een heleboel priesters. Dat zei ik net ook al. Ja, zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Ja, op een gegeven moment word je oud en dan stierf je. Dat gold ook voor deze priesters. En dan werd de zoon, die werd priester, en die werd ook weer oud, en die ging dood. En zo ging dat maar door en door en door. Daarom heb je hoge priesters in grote getalen onder de wet. Er bleef er geen eentje. En nou zegt God, door Paulus in Hebreeën: maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Zijn priesterschap blijft. Omdat hij priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. En daarom, vers 25, kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Zie je wel, dat is een hele andere hoge priester dan die onder de wet. De wet was niets anders dan een schaduw. Die hoge priesters van Aaron, niets anders dan een schaduw van de toekomende dingen. Zegt Paulus trouwens ook in deze brief. Maar in Christus hebben we de werkelijkheid. Hebben we het leven. Onvergankelijk. Door de opstanding. In vers 27 vinden we nog iets. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester, elke dag eerst voor zijn eigen zondes. En daar wordt mee bedoeld elke verzoendag, want daar gaat het hier over. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester, elke verzoendag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want hij heeft eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Ja, dus onder de wet, dus weer een tegenstelling. Daar moest de hoge priester eerst zichzelf reinigen. Niet alleen zichzelf, ook zijn familie. Daar moest hij voor offeren. Voor zichzelf. En als hij de zonden van zichzelf verzoend had, door zijn offeranders en van zijn familie, pas dan kon hij het werk voor Israël gaan doen. Door inderdaad slachtoffers voor de zonden van het volk te offeren. Deze, Christus, die heeft geen dieren geofferd, hij heeft zichzelf geofferd. En dat hoeft hij niet iedere keer weer opnieuw te doen, dat is voor eens en voor altijd gebeurd. Weer zo'n tegenstelling. Ja, waar ik het net al over had, vers 27 en 28 is ook, de priesters, dat waren zwakke mensen, die met zwakheid behept zijn, maar hij is de zoon. En zo hebben we dus allerlei, het priesterschap naast elkaar gelegd, van onder de wet en na de wet. En dat na de wet, dat is hetzelfde als de belofte. De belofte van ja, iemand die al in Abraham was. Ja, dus aan Abraham wordt de gelofte gedaan en hij droeg de belofte eigenlijk als het ware al in zichzelf mee. Is best wonderlijk, want hij droeg ook de levieten in zichzelf mee. Dus het priesterschap naar de ordening van Aaron. Maar hij was ook de vader, de geestelijke, of de vleeselijke vader van de Christus. Lees maar de eerste woorden in Matthäus 1. Hij is de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat is de Christus. Dus hij komt ook uit Abraham voort. En tegelijkertijd is hij de belofte aan Abraham gedaan. Waarom? Om alle dingen volkomen te maken. Volwassen. En dat woordje, nou, dat kan nog wel even. Dat woordje dat volkomen maken. Dat wordt misschien nog wel duidelijker. Als we het even allemaal in het verband lezen. En ik heb dit voor jullie even in verband proberen te zetten. Van hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 10. Dus ik deel dat eventjes aan jullie uit. En dan gaan we dat gaan we nog even nalopen. Dan hoop ik dat het met de woorden van Paulus nog duidelijker wordt. Als dat kan, als het je niet al duizelt. Alsjeblieft. Had ik even aan het begin gelijk kunnen doen natuurlijk. Nou, hebben we even pauze. Nou, ik heb er zat, joh. Ik had er een veel grotere opkomst gereed. Nou, grapje. Ja, nu zeg je van, wat bedoel je nou allemaal mee? Nou, sorry. In Hebreeën 7, vers 1 tot 10, dat is eigenlijk een beetje ons uitgangspunt, daar vind je het woordje deze. In de herziene vertaling, vers 4, hoe groot hij geweest is. Merk nu op hoe groot deze geweest is, aan wie de aartsvader Abraham zelf een tiende deel van de buit gegeven heeft. Dat is Melchizedek. Dus, en vers 1 tot 10 gaat over een priester, en dan zie je ja, een beetje rare woordjes staan, maar dat is het Grieks voor eistol diakenes, tot in eeuwigheid. En eeuwigheid is niet hier het woordje aionos of iets dergelijks, nee het is voortdurend. Ja, niet iets wat ophield, maar wat continu was. Dat deze, Ja, of maar deze. Dat vind je dan ook terug in Hebreeën 10. Dus Hebreeën 7 tot en met 10, dat hoort eigenlijk helemaal bij elkaar. En in Hebreeën 10, vers 12. Maar deze. Zo begint dat vers ook. Maar deze. Is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dan heb je weer die woorden, tot in eeuwigheid gezeten. Precies dezelfde woorden, eistel diekenes, diekenes, diekenes moet het zijn trouwens. Ik zie daar heb ik woord N en K op omgedraaid, de lettertjes. Dus we hebben deze en maar deze. Bij de ene gaat het over Melchizedek. In hoofdstuk 7 vers 1 tot 10. En maar deze, daar gaat het over de Christus. Ja, die tot in eeuwigheid gezeten is. Nou, wat we net hebben gezien in vers 11. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Nou, dat is het hele punt wat Paulus wil maken. Er was geen volmaaktheid nodig door het Levitische priesterschap. Mogelijk, dat ging niet. Onder de wet geen volmaaktheid. Want dat Levitische priesterschap, dat was door het vleeselijke gebod. Dat vind je in vers 11. Nou, in vers 12 tot 18... Hoe komt die volmaaktheid dan wel tot stand? Nou, door het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En hoe is dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek tot stand gekomen? Ik zeg het nog een keer. God heeft aan Abraham een belofte gedaan. Die belofte die heeft die hoop gewekt. En die hoop die wordt uitgewerkt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die door zijn opstanding ook priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Zo komt die hoop tot die Hebreeën, tot Israël. Zo wordt de belofte aan Israël volbracht. Zo wordt de belofte aan Abraham volbracht, moet ik eigenlijk in eerste plaats zeggen. Want Abraham had die belofte, en dat is die betekenis van Johannes 8 van een paar maanden geleden. Van Abraham, die had de dag van Christus gezien. Die heeft over de eeuwenheden gezien naar de Christus. Die uit zijn eigen lenden voort zou komen. Ja? Nou, vers 19 vind je weer dat volmaken of tot volmaaktheid brengen. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Ja, ik denk dat je snapt dat die structuur is gebaseerd op het woordje tot volmaaktheid brengen of volmaken. Het is in het Grieks één woord. Nou, in vers 19, de wet, het priesterschap heeft niks tot volmaaktheid kunnen brengen, maar de wet heeft ook niets tot volmaaktheid kunnen brengen. En dan gaat het vanaf vers 20, dan gaat het over de eedzwering van de zoon. Ja, van de zoon aan de zoon. Ja, dus, en wat is die eedzwering? Dat is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gezworen, gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Het moet geloof ik iets langzamer gaan. Ja, dat is die eedzwering. En dat vind je in vers 21. Hij is het geworden met het zweren van een eed door God die tegen hem gezegd heeft. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Nou, dat gedeelte dat loopt door totdat we weer volmaaktheid tegenkomen. In Hebreeën 9, vers 9. Dan gaat het over het tabernakel in dat gedeelte. In Hebreeën 9 vers 7, dan lees je dan, in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwaling van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom, naar het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. Tegenwoordige tijd na de wet. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichten, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheiden wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. De betere orde na de wet. Ja? Ja, dus geen volmaaktheid door vleeselijke verordeningen. Ook niet door die tabernakel. Maar waar dan wel? Door? Nou, door de volmaakte tabernakel en een betere offerande. Dat vind je eigenlijk in Hebreeën 11, 9, vers 11 tot 28 uitgewerkt. Daar gaat het over de tabernakel die niet is van deze schepping, van dit schepsel. Een tabernakel die niet met handen is gemaakt. Dat zie je in vers 11. En dan gaat het ook over die meerdere offeranden van Christus. Op die manier wordt de volmaaktheid wel tot stand gebracht. Opnieuw dus door die priester naar de ordening van Melchizedek. En dan hoofdstuk 10, vers 1 tot 4. Daar zien we opnieuw geen volmaaktheid door de offers of door de wet. Ik lees dan een stukje vanaf vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Als je er nog aan twijfelde wat ik net zei, dat de wet alleen maar een schaduw was van de dingen die na de wet zouden komen. Ja, want de wet die slechts een schaduw heeft van toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Ja, dus dat ging maar door daar in Israël, in het heilige. Het ene offer naar het andere werd daar gebracht, jaar in jaar uit. En Paulus zegt van ja, als dat uiteindelijk tot volmaaktheid had kunnen brengen, dan zal het wel een keer gestopt zijn als je daardoor gereinigd kon worden. Maar het stopte maar nooit. Het moest maar doorgaan. Het moest maar doorgaan. Dat geweten werd niet gestild. Het geweten werd niet tot gerustheid gebracht. Omdat die zonden gewoon bleven bestaan. Het volk, en dat begreep iedereen onder de wet, en ook de hoge priesters, dat je door het bloed van dieren niet gereinigd kon worden. Ja, het was een schaduw van toekomende dingen. Door toekomende dingen. Dus geen volmaaktheid door offers of door de wet. Hoe dan wel? Nou, dat zegt Paulus dan in Hebreeën 10 vanaf vers 5. Daarom zegt hij, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Toen zei ik, dat is Psalm 40, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild, en ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En let dus op, daarna, na de wet, in vers 9, daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Op grond van die wil zijn wij geheiligd, dat is het woordje heiligen, waar we net ook, hij die heiligt en zij die geheiligd zijn, zijn uiteen, uit Abraham. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En ieder priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En dan is Paulus weer terug bij de priester naar de ordening van Melchizedek. En dan blijkt dus die priester niet alleen de priester te zijn, maar hij blijkt ook de offerander te zijn. Hoe kan dat samen? Hoe kunnen priester en offer een eenheid vormen? Nou, het antwoord, als ik die vraag stel, dan kun je bijna direct het antwoord geven. Dat is natuurlijk de opstanding. Hij heeft zichzelf geofferd, hij is zelf de dood ingegaan. Hij heeft zichzelf overgegeven aan de duivel en degene die de macht van de dood had. Dat is de duivel. En hij is opgewekt uit de doden. En hoge priester geworden tot in der eeuwigheid. En dat betekent voortdurend. Hij hoeft de dingen niet keer op keer, elk jaar opnieuw te doen. Het is eens en voor altijd. Nou, ik hoop dat ik met dit tot volmaaktheid brengen, volwassenheid brengen, dit kleine schemaatje, de dingen een klein beetje duidelijker heb kunnen maken van hoe dat nou zit met dat priesterschap van Melchizedek en dat priesterschap van onder de wet. En dit bedoelde ik eigenlijk te zeggen met de belofte en de wet. De belofte is aan Abraham gedaan. De belofte heeft de hoop gegeven. Ja, de hoop die wordt, als je uit de wet leeft, gewoon gelijk weer in de kiem gesmoord. Want de onder de wet en de priesters onder de wet, die kunnen geen enkele hoop geven. Die kunnen niks tot volmaaktheid brengen. Nee, die hoop die hou je levend over de wet heen. En wat doet die wet dan? Die getuigt van de dingen die daarna zouden komen. In die aardse tabernakel, met die priesters en met die offers, hebben we als het ware een plaatje. Je hebt een schilderijtje voor ogen. Van kijk, zo zit het. Dat is veel makkelijker om uit te leggen dan wanneer dat plaatje er niet had. Ja, ik geef toe, het is niet heel makkelijk waar het over gaat. Maar je ziet in dat plaatje, in die tabernakel, zie je de hoge priester het heiligdom binnengaan. Dat konden de Israëlieten, konden dat elk jaar konden dat zien. Ja, hoe die offers werden gebracht, hoe het bloed vloeide en hoe die dan als hoge priester het heiligdom binnengaan. Nou, zo is Christus Jezus het hemelse heiligdom binnengegaan. En als de vervulling van de belofte aan Abraham door zijn opstanding. Zullen we met elkaar eindigen? Dank u wel, Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus, voor dat machtige evangelie wat u zelf ons heeft gegeven in uw woord. We danken u voor de rijkdom daarin, weggelegd. Te mogen weten dat hij, die de broeders gelijk is geworden, zichzelf heeft overgegeven tot in de dood, zelfs onder de macht van de duivel, die de macht van de dood heeft. Maar dat we weten dat hij die dood heeft overwonnen en is opgestaan uit de doden. Dank u, Vader, dat u ons die wetenschap ook geeft, dat we daaruit mogen leven, uit die kracht van het onvergankelijke leven, waardoor hij priester is geworden. We bidden, Heer, wilt u ons hart, ons verstand verlichten om al deze grote en heerlijke waarheden te vatten. Vaak helemaal niet eenvoudig om te begrijpen, maar wilt u zelf onze leraar en onze onderwijzer zijn. Want als u ons leidt, als u ons onderwijst, als u ons doet begrijpen, wordt alles helder en duidelijk. Heer, we danken u ook voor deze avond zo met elkaar. We danken u ook voor elkaar, dat we elkaar zo mogen steunen, bemoedigen, ook vanuit uw woord. Wilt u zijn met degenen die er niet waren, ook in deze avond, en die wellicht deze studie een andere keer naluisteren, geeft u dat het dan zo ook tot rijke zegen mag zijn. In de harten van hen die geloven, die vertrouwen op de belofte die u gedaan hebt, en de hoop vasthouden in hun harten. En die hoop die we hebben als een anker der ziel achter het voorhangsel. De wetenschap dat u daar bent. Dat u leeft en dat u altijd bidt. Dank u, Vader, dat we deze dingen mogen weten. En we bidden u alles dat u zo met ons gaat. We vragen het u en danken het u in de naam van uw Zoon, Christus Jezus alleen. En tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Amen.